Hi, voor je gaat luisteren, heel even dit. Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.
Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika.
Ja, luisteraars, welkom. Freke, welkom. We hebben het 10e presidentiële uitdagersdebat gehad bij de Democratische Partij. Zaterdag voor de luisteraars de voorverkiezingen in South Carolina. Erg belangrijk, met name voor Joe Biden. Of die dan levensvatbaar blijft. En dan volgende week dinsdag, 3 maart, dan is Super Tuesday. Californië en Texas betekent dat er onmiddellijk en voor het eerst eigenlijk een echt grote aantal, ja. Grote aantallen gedelegeerden op het spel staan. We komen terug. Woensdag 4 maart. We gaan er nu een week tussen stoppen, omdat we dan pas echt kunnen gaan praten over die horse race. Alhoewel het er lijkt er nu op. En ik wil jouw indrukken A, van het debat hebben. Mm-hmm. En B, van het feit dat er zoveel commentatoren in de Verenigde Staten al zijn. Die zeggen, na 3 piepkleine staatjes die hun stem hebben gebracht. Ja. En South Carolina ook niet de grootste staat. Die zeggen van Bernie Sanders is onstopbaar. En dat betekent dat in november de Democraten gaan verliezen. Eerst met het debat.
Dit debat was natuurlijk duidelijk was dat de andere kandidaten Sanders aanvielen.
Ja. Ja. In zekere zin voor het eerst, hè?
Ja, eigenlijk voor het eerst.
Op deze harde toon.
Ja, en Sanders kwaad werd. En af en toe wel eens een grapje maakte. Ja. Wat ook niet zo altijd overkwam.
Dat is zijn niet zijn natuurlijke staat.
Absoluut niet. En dus kijk, als iemand iedereen heeft dat altijd. Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers van het debat? Nou, dan was Sanders de verliezer.
Ja. En dat zeg je omdat zoveel mensen over hem heen vielen? Of omdat hij zich niet kon verdedigen?
Hij kon zich ook niet goed verdedigen, vond ik. En dan komt hij dus over als kwaad. Dat is hij heel vaak. Dat is een boze oude man.
Boze witte man. Waarom stemt hij niet op Trump?
En of dat te stoppen, of dat betekent dat hij te stoppen zal zijn of wat dan ook, dat weet ik niet. Ik vond moeten we opmerken dat Bloomberg het gewoon ongelooflijk slecht in die debatten doet.
Ja.
Werkelijk.
Ja, ook niet iemand voor wie humor de natuurlijke staat is. En
nee, maar ook hij heeft geen greintje charisma. En ook zijn antwoorden zijn altijd zo. Het is niks in feite. En ik vond dat hij denigrerend was ten opzichte van Elizabeth Warren.
Ja.
Wat vrouwen hem ook niet in dank zullen aannemen. Buttigieg was goed, maar hij praat in platitudes.
Ja.
Maar daar is hij wel heel goed in.
Ja.
Elizabeth Warren, waarvan die natuurlijk ook weer Bloomberg aanviel, maar dit keer ook Sanders. Er wordt altijd gezegd van Elizabeth, je moet je onderscheiden van Sanders. Mm-hmm. Want in feite vissen jullie allebei in dezelfde vijver van kiezers.
Ja.
Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, maar waar moeten ze hem op aanvallen? Want ze zijn het eens over heel veel dingen. Nou, waar ze hem op aanviel, en daar heeft ze een punt, is dat hij in al die jaren, en hij zit er al geloof ik meer dan 30 jaar in de Senaat, feite heel weinig voor elkaar heeft gekregen.
30 jaar in het congres.
Want in het congres, sorry. En dat zij dat wel kan doen. En daar heeft ze het bewijs voor. Want ze heeft die Consumer Protection Agency erdoor gekregen. En dat was nogal wat.
Ja.
Dus Ik vond het ook al heel opvallend bijvoorbeeld dat de Boston Globe, dat is de grote krant van Massachusetts.
Ja, haar staat.
En haar staat. En een staat die ook in Super Tuesday gaat stemmen. Over.
Ik mag ook stemmen dinsdag.
Ja, nou ook. En ik nog steeds niet. Want zover ben ik nog niet. Maar dat de Boston Globe die haar eerst had afgeraden om zich kandidaat te stellen voor de presidentschap. Ja. Nu zegt, zij is gewoon de beste kandidaat.
Nationaal gesproken?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Okay. Dus die zijn, en om te zeggen van, ze is fearless and brilliant on her feet.
Ja, en dat is zo.
Ja.
Zij is een fantastische debater.
Ja. And she has proved us wrong.
Oké.
Interessant, hè?
Dus daar is wel een speler in het politieke spel dat een fout toegeeft.
Ja.
Dat is een van de dingen wat mij opviel. En we gaan in het tweede blokje uitgebreid over Bernard Sanders praten. Maar hij is een van die politici die nooit zal toegeven dat hij iets verkeerds heeft gezegd.
Nee.
Of dat hij 35 jaar geleden iets verkeerds heeft gezegd. Twee dingen. Een van de grootste kranten in South Carolina heeft als stemadvies voor zaterdag Pete Buttigieg aangegeven.
Uh-huh.
Eén ding. En het andere is, ik heb je nog niet horen praten over Joe Biden. Waarvan ik net zei, die moet in South Carolina winnen. Zelfs een tweede plaats zou waarschijnlijk betekenen dat zijn kandidatuur over is. Hoe deed hij het?
Hij deed het goed, vond ik. Hij deed het verrassend goed zelfs. Je ziet altijd dat hij... oude witte man, dat hij een beetje vermoeid raakt aan het einde van zo'n debat. En dan begint hij een beetje te hakkelen, weet je wel, en over zijn woorden te struikelen. Maar ik vond dat hij scherp was en hij zat er bovenop.
Ja.
En kijk, en hij heeft zijn, wat Biden heeft en wat de anderen eigenlijk niet hebben, is dat hij een toon heeft en ook met oprechtheid daarover kan praten, die aansluit bij niet-witte kiezers.
Ja.
En ik bedoel, ze hebben allemaal dezelfde beleidsvoorstellen, weet je.
Ja.
Maar Biden kan dat brengen op een manier die als heel oprecht en gewoon uit zijn hart overkomt.
Ja,
en dat vind ik altijd opvallend aan hem. En dat was hij gisteren. En ik denk dus dat hij... ik durf ook niks meer te voorspellen, zeg ik altijd. Maar dat hij er goed voor staat op zaterdag in South Carolina.
Wie we ook nog niet hebben besproken, en dat is nog steeds op dit moment de persoon op wie ik ga stemmen in Massachusetts, dat is Amy Klobuchar.
Ja.
En zij zei in dat debat kennelijk, en dat werd door nogal wat mensen gezien als de beste one-liner van de avond, als wij met z'n zevenen hier, want die Tom Steyer, maar daar gaan we het niet over hebben, die hoort er ook nog bij. Als wij met z'n zevenen nu de komende 4 maanden blijven rollenbollen en elkaar proberen vliegen af te vangen en af te maken, dan kijken we tegen 4 jaar Donald Trump aan.
Ja.
Dus 4 maanden, laten we nou proberen 4 maanden gezamenlijk te doen. Want anders wordt het 4 maanden Trump. En dat is een beetje mijn overweging om op haar te gaan stemmen. Want ik denk dat zij van het hele veld... Ze is vrouw. Ik heb al heel vaak tegen jou gezegd, ik geloof niet dat een democratische vrouw ooit president kan worden. Net als de Boston Globe ga ik nu zeggen...
Ooit.
Nou, in ieder geval in dit klimaat en in deze periode. Maar net als de Boston Globe zal ik nu zeggen...
Als vicepresident, als die democratische vrouw een vicepresident is, dan wel.
Ja, Ik zeg nu dus net als de Boston Globe dat ik me daarover bedacht heb.
Ja, oké.
Ik denk dat zij een goede presidentskandidaat zou kunnen zijn en Donald Trump zou kunnen verslaan. Maar
Ze komt niet over.
Ze slaat niet aan.
Nee.
Maar zij zou de last man. Ze zou de last man standing kunnen zijn bij die gematigden. En dat, oké.
Ja, het grappige is dat Elizabeth Warren nu als soms door sommige pandits wordt gezien als gematigd.
Ja.
Dat vind ik ook wel grappig.
Ja.
Wat natuurlijk onmiddellijk weer zou veranderen als zij een kop staat.
Ja.
Maar goed, dat is weer iets anders. Maar Klobuchar, ik weet het niet wat het is. Ze klinkt goed. En ik bedoel, en wat ze zegt, ja, we moeten verenigd zijn. Maar dit is een primary. Ja. Sorry. Het is een verkiezingsstrijd tussen deze kandidaten.
Ja, een strijd is het woord. Zo is het systeem.
Ja, zo is het systeem. Ja, daar is een primary voor. We zitten niet met één kandidaat die nu al kan zeggen, ik ben de kandidaat tegen Trump. Zo is het niet.
Zo is het niet. Nee. Ja. Nog even dan naar, dat, naar die andere vraag die we elkaar stelden. En dat is dat zoveel commentatoren in de media zeggen, Sanders heeft het in het bakkie. Het is een gelopen race. En dat betekent, hij is te extreem voor de Verenigde Staten, dat Donald Trump er dan mee wegloopt. Het zijn met name republikeins leunende commentatoren die dat zeggen. George Will, Brad Stevens in de New York Times, die ik trouwens een vreselijke commentator vind, die nog nooit een open deur heeft is langsgekomen zonder hem in te trappen. Maar Max Boot van de Washington Post, een rechtse republikein, maar die heel erg gefocust is op internationale zaken en die Trump niet kan uitstaan. En die heeft gezegd in zijn columns dat hij bijna iedere democrat die er langskomt zal verkiezen boven Donald Trump. Zelfs die Max Boot zegt, Sanders wordt een ramp voor de Democratische Partij als die de eindnominatie krijgt.
Oké. Dan moeten we het gaan hebben over, zijn de pundits, hebben de pundits gelijk? Nou, A, de pundits hadden het hartstikke fout.
Dat is zo waar. En maken mogelijk Trump dezelfde fout nu weer.
Precies.
Trump is niet van het establishment. De establishment in de Republikeinse Partij gaat hem, als puntje bij paaltje komt, onder de zoden schoffelen.
Precies. Nou, dat hebben we dus al een keer meegemaakt. Dus je zou zeggen, hou dan een beetje je bek. Of althans erken dat je er eerder hartstikke de plank hebt misgeslagen. En het andere is, kijk eens naar de kiezers. Kijk, weet je nog dat we eindeloos veel artikelen kregen nadat Trump had gewonnen. Ja. Dan ging er weer een journalist in een of andere diner in het Middenwesten zitten van, waarom hebben mensen op Trump gestemd, weet je wel? Nou, we zitten in feite in diezelfde periode nu. Mm-hmm. Waarom kijken mensen niet waarom mensen op Sanders stemmen?
Ja.
Tweede blok.
Ja.
Daar heb ik iets over te zeggen.
Ja. Nou, en ik doe het in het eerste blok. Want je zei net, en we zeiden allebei, Sanders, boze witte man. Amerika maakt op dit moment een hele boze periode door. En dus misschien moet de keuze wel zijn tussen twee boze witte mannen. En dan heb je er één die fatsoen heeft, hoe je het ook bekijkt, met zijn politiek. En dan heb je een andere, waarvan we de laatste 3 jaar, en wat mij betreft de laatste 35 jaar, hebben kunnen zien dat hij geen enkel fatsoen of geen enkele norm heeft. En dan wie weet, dan is Sanders misschien helemaal niet kansloos.
Ja, en ik denk dat er iets rommelt. En dat is al, dat weten we eigenlijk al sinds Trump is gekozen. Dat er iets rommelt waarvan het establishment, zowel in de Republikeinse Partij, die het totaal verkeerd hebben gezien, als nu in de Democratische Partij, in feite geen benul hebben.
Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. En dan gaan we het nu dus meer informatie verstrekken over Bernie Sanders. En een van de dingen waar ik een onmiddellijk een probleem mee heb of kreeg deze week. En dat gaat terug naar het feit dat hij geen fouten kan bekennen en 35 jaar geleden dingen deed waarvan hij nu zegt, ja maar. Mm-hmm. Dan ga je altijd de boot in. En dat is zijn uitspraak over Cuba. Fidel Castro was een dictator, maar hij heeft ook goede dingen gedaan. Mm-hmm. En dan kijk je naar een hele belangrijke verkiezingsstaat zoals Florida.
Ja.
En dan weet je, hoe links je ook bent, als iemand Fidel Castro ook maar de geringste veer pluim op de hoed steekt, dan heb je een probleem. En
dat zie je dus al bij democraten in Florida. Er zijn al een democratische vertegenwoordiger in het Huis van de Afgevaardigden. Ja. Heeft al enorm afstand genomen van Sanders.
Ja, en senator Bob Menendez van Cubaanse achtergrond, New Jersey. Ja. Hetzelfde, die schrijft er. Maar
hoewel, dan is het probleem. Op zich is het dus helemaal niet zo belachelijk wat hij zei.
Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Maar
het is zo uit te buiten. Het is zo.
Nou, het is waarschijnlijk zo gemakkelijk te pareren. Tijdens het debat ook. Hij werd er natuurlijk naar gevraagd. En dan zeg je van ik heb mijn woorden verkeerd gekozen. Of ja, je gaat er zo snel mogelijk vanaf. Maar wat zegt hij? Ja, maar ik heb eigenlijk wel gelijk. Ja, maar het is zo dat Fidel Castro goed onderwijs heeft geleverd aan zijn mensen. Het is zo. Hitler heeft de trein op tijd laten rijden. Het autobaansysteem gedaan. En hij was kennelijk, of de nazi's waren kennelijk goed in kankeronderzoek in Duitsland. Maar dat mes snijdt geen hout.
Je hebt totaal gelijk. In een verkiezingscampagne doe je dat niet.
Zeker als je al het stempel van socialist al op je gedrukt hebt gekregen. Mm-hmm. Zeker als je ook weet dat mensen gaan praten over het feit dat jij in de jaren 80 in Moskou was en het Russische systeem aan het
dat slaat natuurlijk nergens op. Die was aan het onderhandelen om een Trump Tower in Moskou te bouwen.
Je hebt helemaal gelijk met alles.
Het slaat allemaal nergens op. Maar
wel aan hem kleven. Terwijl het nooit aan Donald Trump blijft kleven. Nee. Dat soort dingen.
Nee. En maar ik denk dat hier is een groot verschil. Dat voor de jongere generatie, die verkiezen Sanders met name, het eigenlijk niks uitmaakt.
Dat lijkt te blijken in het voorverkiezingsproces. Maar ik kijk dus al naar Florida.
Ik kijk nu naar waarom stemmen mensen op Sanders. Mm-hmm. En naar mijn gevoel heeft dat alles met de economie te maken. En hoewel Sanders er geen plakkaat op heeft geplakt, zou ik zeggen, dit noem je de affordability economy. Oftewel, de betaalbaarheid economie. Ja. Want deze economie die draait als een tierenlier. Oh ja, en we hebben werk en de beurs is geweldig. Ja. Maar hij is niet te betalen voor mensen. Ja. En dat feit van de premies van verzekeringen, de eigen bijdrage daarvan, de studieschulden die jonge mensen hebben, de hoge kosten van de universitaire opleiding. Als je je kinderen wil laten studeren, kost dat een fortuin. De hoge huren. Ja. Je kan geen huis meer kopen. De kinderopvang die kapitalen kost. Het stapelt zich maar op.
Dat is waar.
En jongeren, en dan heb ik het nu over, nou, ook de millennials. We zitten eigenlijk al aan mensen die tegen de middelbare leeftijd aanzitten. Ja. Die kunnen deze economie niet meer veroorloven.
Ja. Nee, dat is,
en dat Sanders, die zegt, dit is niet jullie schuld. Dit is niet wat in Amerika altijd wordt gedaan. Van nou dan moet je maar pull you up by your bootstraps.
Het is je eigen schuld. Als je het niet kan rooien in Amerika, dan is het je eigen schuld. Dat wordt je aangeklaagd.
Nee, hij zegt dat is niet je eigen schuld. Dat is de schuld van het systeem. Ja. En hij, naar mijn gevoel, trekt hij daar dus heel veel kiezers mee aan. En verwoordt hij dat beter dan ieder ander.
Ja.
En dat rommelt.
Ja.
Dit rommelt onder alles door.
Ja. Nou, ik denk dat in 2016 datzelfde sentiment dat jij nou zo goed hebt verwoord, heeft meegespeeld bij de verkiezingen van Donald Trump.
Dat denk
ik ook.
Dus
de grote vraag is, kan Sanders genoeg mensen die dat voelen wegtrekken bij Trump?
Ja.
En dan ga ik weer even terug naar Cuba, maar ook andere uitspraken. Ik ga je nu misschien heel boos maken en allerlei luisteraars ook heel boos maken, maar ik krijg steeds meer een Jeremy Corbyn vibe.
Sanders.
Kijk, dat hele
vergelijking wordt
dat
gemaakt.
Dat antisemitisme van Corbyn helemaal buiten beschouwing gelaten, want dat kan Sanders niet worden aangepraat. Hij is Joods en hij is soms kritisch op Israël. Prima, dat heeft er niks mee te maken. Maar er is dat humorloze, zei ik al eerder. Er is dat drammerige. Er is dat nooit toegeven dat je mogelijk een wereldvisie hebt die best wel bijgeslepen kan worden. Ik zou zeggen, hij is niet. Corbyn was niet in touch met de Britse mainstream. Die heel anders is dan de Amerikaanse mainstream, want een Europese.
Yeah.
Maar Sanders is niet in touch, vrees ik, met meer dan 50 plus 1% van de Amerikaanse mainstream om president te kunnen worden.
Ja, maar dit heeft veel meer met stijl en dat verleden te maken dan met zijn voorstellen, met zijn beleidsvoorstellen. Want daar zijn de meeste Amerikanen voor.
Oké.
Ja, ik bedoel.
Maar je moet ze kunnen uitvoeren. En als je dus geen coalitie... Ja, ook, oh, dat is okay. Interessant. Nou, ja, het woord coalitie. Als je geen coalitie in november kan bouwen, dan heb je een probleem. Hij bouwt nu wel een coalitie in de Democratische Partij.
Ja, precies. En, dat is in feite de Obama-coalitie. Maar om... want het, is, het zijn niet blanken, het zijn jongeren, het zijn hoogopgeleide witte kiezers. Dat is, was in feite de Obama-coalitie. Maar Sanders zegt altijd om te winnen, om in november te winnen, hebben we een revolutie nodig. Oftewel, hij zegt we moeten de kiezers die niet stemmen, uitbreiden.
Ja.
En daar zie ik dus geen feiten voor.
Ja.
Nou, en bedoel, als je kijkt naar... Ja, dat is echt een probleem. Als je kijkt naar... Nou, zijn er nu zoveel meer mensen komen opdraven in die voorverkiezingen? Nee. Heeft hij een hoger percentage jongeren aangetrokken dan normaal? Nee. Jongeren stemmen altijd op... Het grootste percentage ligt rond de 19%.
Ja.
En daar komt hij niet bovenuit. Dus ik bedoel, dat is naar mijn gevoel het grootste probleem met Sanders.
Alarmerend.
Ja, dat is alarmerend.
Ja.
En het andere is dat... We weten helemaal niet wat er zal gebeuren in de komende maanden.
Dat is waar. Dat moeten we waarschijnlijk onmiddellijk tegen de luisteraars zeggen. We weten het niet.
We weten het niet.
Net zoals in 2016 bleek dat we het niet wisten.
Wie had ooit kunnen vermoeden dat 3 weken voor de verkiezingen James Comey van de FBI ineens weer zou zeggen... Oh ja, die e-mails van Hillary, dat is toch wel een probleem. En dan op het laatste moment 2 dagen ervoor zegt, ik heb me daarin vergist. Ja, ik bedoel, dat heeft invloed gehad op die verkiezing.
Ja.
We weten met welke kleine percentages Clinton heeft verloren. Ja. Dat heeft invloed gehad. Dus ik bedoel, ik kan niks voorspellen. Ik durf ook niks te voorspellen wat Trump betreft. Het enige wat ik wel weet, is dat Trump een gevaar is voor de nationale veiligheid.
Ja, daar gaan we het in het derde blokje misschien nog even over hebben. Ik wil nog één soort anekdote. Ik zet over door mijn aantekeningen te kijken. Een anekdote naar voren halen. Ik las een heel interessante column in de New Yorker of de New Yorker website van Masha Gessen.
Ja. Ja,
dat is een vrouw die uit Rusland is vertrokken, gevlucht misschien wel.
Oh, ik heb haar jaren geleden geïnterviewd. Ja. Hartstikke interessante vrouw. Ja.
De link naar dat artikel gaan we op de website zetten.
Mm-hmm.
Maar zij heeft het erover dat deze hele Cuba-affaire, l'affaire Cuba met Bernie Sanders, aangeeft dat een enorm verschil er bestaat tussen linkse Amerikanen die hier geboren en getogen zijn en linkse Amerikanen die uit andere landen zijn gekomen. Cubanen, Russen, Chinezen, noem alle Amerikanen die een achtergrond in een dictatuur hebben gehad maar op.
Dat is interessant. Ja,
dat was heel interessant. En zij zegt bijvoorbeeld... zij gaat in New York nooit naar de KGB-bar. Dat is ik ben er nooit geweest. Maar een hele hippe tent waar veel van haar vrienden, die schrijvers zijn, hun boeklanceringen doen, lezingen houden. En zij zegt, en ik kan het niemand aan het hoofd peuteren, dat geen grap is. Ik heb dat geleefd. Daarom ben ik naar Amerika gegaan. Dus als Sanders maar blijft beweren, ja maar, Fidel Castro had ook goede dingen. Als iemand tegen mij zou zeggen van mijn lezing is in de SS-bar, dan is er geen hond op de wereld die zegt, dat kan niet, dat is krankzinnig. Maar de KGB-bar is een grap. En dus zij zegt dat Sanders zich heel goed moet realiseren dat Chinezen, Iran, mensen uit Iran, Russen, noem ze allemaal
Cubanen, dat is waar.
Daar een enorm probleem mee hebben.
Ja.
De luchtigheid in zekere zin waarmee hij heeft gepraat over Fidel Castro. Terwijl mensen die daaronder geleden hebben dat
en
echt
wat
niet
als
kunnen begrijpen.
En wat als Sanders het omdraait? En in feite, dat probeert hij geloof ik ook. Om te zeggen van, kijk, Trump doet niets anders dan dictators in feite. En autoritaire leiders omarmen.
Ja, maar dat zeiden we net. Aan Trump blijft nooit iets kleven. Terwijl het aan democraten wel blijft kleven. Want democraten zijn genuanceerd en in de kern fatsoenlijk. Daar zijn er misschien ook luisteraars die daar boos over worden. Maar
ongetwijfeld, ja.
En En je luistert naar Double Dutch, de podcast. Twee correspondenten over Amerika, dat zijn wij. Rijk, ja. Wachten ook aan Freke Vuist. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service Apple leasen voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie kan je vinden op het internet AppleLease.com. We gaan het toch nog even over Donald Trump hebben. Want een van de dingen die mij opviel eerder deze week, waarvan ik zeg dat geeft zo scherp aan waarom, en jij zei dat eerder in de podcast, in zekere zin, hoe zei je dat ook precies?
Een gevaar voor de nationale veiligheid.
Een gevaar voor de nationale veiligheid. En dat is de mogelijke benoeming tot...
Hij is benoemd.
Oké. Okay. Ja. Okay. De benoeming tot waarnemend hoofd van alle Amerikaanse inlichtingendiensten, geheime diensten. Het zijn geloof ik 15 of 17. Ja. De National Director of Intelligence. Daar heeft Trump zijn Duitse ambassadeur, zijn ambassadeur naar Duitsland voor aangenomen. Die man heet Richard Grenell. Hij heeft nooit van zijn leven, die man, ook maar iets met inlichtingenwerk te maken gehad. Ja, hij zal in Duitsland op de ambassade daar wel mensen van de CIA onder zich hebben gehad, min of meer. Maar wat hij wel heeft is dat hij een ongelofelijke ideologische Trump-vazal is. Mm-hmm. Niets meer dan dat. En ook Republikeinen zeggen, de reden dat Trump een waarnemend heeft gemaakt is omdat zelfs wij niet voor deze man gaan stemmen voor de echte functie. Dus dat is zo gevaarlijk.
Ja, er zijn tal van waarnemende functionarissen op dit moment, omdat ze anders niet door de Senaat zouden komen. Maar ja, ik vind dat dus, en gezien ook het feit dat, dat moeten we ook niet vergeten, dat of de National Security Council, dat Trump dus allerlei mensen al heeft ontslagen, dat hij allerlei mensen heeft weggewerkt. Ja. En dan vraag je je dus af, nou ja, dat is gewoon geen vraag meer bij mij. Het is gewoon een feit. Dat hij in feite zijn greep op die inlichtingendiensten wil hebben. Het waarom. Waarom wil hij dat? Ja. Omdat zij waarschuwen voor inmenging van Rusland in het verkiezingssysteem in Amerika.
Ja, ja, ik geloof dat de man waar nu een waarnemend persoon voor moet worden ingesteld, die is er min of meer uitgesodemieterd. Omdat hij kennelijk door de inlichting die ze bewezen feiten over Ruslands inmenging weer naar voren heeft gebracht.
Dus het is een stuk wraak wat er zit, maar er zit ook een soort van vooruitblikkende Trump bij, die in feite de inlichtingendiensten naar zijn hand zet, waarbij je je zou kunnen voorstellen dat hij ze zal gebruiken voor zijn eigen doeleinden. Ja. Ja. Oftewel zijn herverkiezing. Ja. Oftewel tegen zijn tegenstanders. Ja. En als we dus een vraagteken moeten zetten bij alles wat nu door Trump aangestelde functionarissen gaan zeggen over de gevaren die Amerika loopt, of de inlichtingen die daar zijn, of overal zetten we nu vraagtekens bij. Dan denk je toch, ja, maar dat is toch geen manier om een land te regeren? Ja. Dat kan toch niet?
Nee, dus dat is wat er op het spel staat. Ja. Dat is wat er op het spel staat, ja. Ik wil nog iets grappigs misschien bespreken. Of vertellen. Dat is een persoonlijke ervaring. Ik haal even aan mijn iPad erbij. En dit heeft te doen met in zekere zin het geven hoe effectief advertenties, en dan met name deze Bloomberg-advertentie kan zijn. Ik beschouw mezelf als een redelijk sophisticated consument van nieuws.
Ja.
Ik krijg iedere ochtend, en 's middags trouwens ook, de Axios newsletter. Die hebben dan 10 punten 's ochtends en 6 punten of 4 punten 's middags. En ik zat die newsletter te lezen en ik ga het gewoon even doen zoals het bij mij gebeurde. Nummer 1. One big thing, Sanders historic Jewish fight. Dat heeft hem, wat we een heel klein beetje aangaven, dat hij kritisch tegen Israël is en dus dan door andere Joden gelijk als een antisemitische Jood wordt weggezet. Goed. Nummer 2, de virus infodemic. Nou, over corona natuurlijk. Mm-hmm. Nummer 3, Harvey Weinstein. Dat speelde gisteren nog. Harvey afgevuurd in handcuffs. Dan nummer 4, de kop. Bloomberg is the strongest Democrat to take on Trump in November. Dus ik lees dat, dat dingetje. Mike Bloomberg has a 6% lead over Donald Trump in a matchup in Florida. 44%. By far the widest margin of any Democrat. Nou, en zoals ik die dingetjes lees, ik skim dat. Ik neem dat in mij op. Okay, nummer 4, Trump in India. Nummer 5, noem maar op. 6, Antarctica dat aan het smelten is. 7, wat is dat? 7? De opioid crisis. Dus allemaal hele belangrijke punten. Aha. En dan kom ik bij het laatste stukje. En er staat weer. Florida poll. Bloomberg tops Trump by widest margin of any Democrat. En dan realiseer ik me plotseling. Ik heb als nieuws aangenomen wat een advertentie van Michael Bloomberg was.
Oh, je zag ineens dat het een advertentie was.
Nu, bij die tweede advertentie, zag ik dat ik dacht van, verrek, wat is er aan de hand? A message from Mike Bloomberg 2020. Dus zo verneukeratief. Zijn die advertenties. Ik dacht echt van, ik moet ook weer terug naar school om een cursus evaluatie van nepnieuws en goed nieuws en alles door te maken.
Nou, het is... Ik ben het met je eens dat ik betrap me er zelf ook op dat als ik iets zie dat ik nu veel scherper kijk. Wat is de bron?
Ja.
Waar komt het vandaan?
Ja.
Is dit niet een totale disinformatie? Ja. En zo vermoeiend.
Het is heel vermoeiend, ja. En het heeft mogelijk ook te maken met het feit dat we nu allemaal in die hele kleine hapklare brokjes onze nieuwsvoorziening doen.
Is ook waar.
Die Axios-stukjes, ze zijn fantastisch. Hun bronnen zijn hartstikke goed. Ze zijn super journalisten. Maar het zijn twee alinea's
dus
op z'n hoofd.
Ja, en daar ben ik dus tegen. Ja. Ik lees nu alleen maar nog diepteverhalen.
Ja.
Ik bedoel, het nieuws zie je voorbij komen.
Jij bent geen millennial. En de millennials die doen dat.
Nou, nee, dat is waar.
Ga ik wel heel kort door de bocht. Want
dat is waar. Ik ben zeker geen millennial.
Dat is een fantastische generatie. maar millennials, die doen dat wel.
Ja.
En die krijgen wel hun hele nieuws. Dus ik ben er gewoon ingestonken bij die Bloomberg. En ik dacht dus, oh my god, dat is een heel interessante opiniepeiling. Nou zal die ook wel deels op waarheid zijn gebaseerd. Maar ik weet niet wie die opiniepeiling betaald heeft bijvoorbeeld. Anyway, dat was
eventjes... ook een reden om naar... Nee, en ook een reden om naar Double Dutch te luisteren, waar wij wel dieper ingaan.
Goeie.
Ja,
ik hoor wat je doet.
Je kunt ons ook steunen op Patreon.
Ja, en daar wil ik dan nog bij zeggen dat op Patreon en de website, de BNR-website, wil ik een link zetten naar een Washington Post artikel of een computerinstrument dat ze daarop hebben geplaatst, waarbij je nu de komende week kan kijken wat van minuut tot minuut de laatste voorspellingen zijn voor Super Tuesday. wat zij hebben is, ze hebben alle opiniepeilingen in al die staten, die hebben ze ingevoerd in zo'n Monte Carlo statistisch proces, waarbij ze 16.000 verschillende scenario's op de computer jassen. En je kan dus van minuut tot minuut kijken wie de meeste kans heeft om, in de verschillende staten, als je daarop klikt, te zien.
Horse race.
Het is allemaal horse race, maar ook onze luisteraars vinden dat natuurlijk fantastisch.
Ja, het is ook wel leuk.
Ja, dus ga je dus kijken op de website naar die Washington Post link. En dan nemen we nu afscheid.
Ja, en dan komen we dus volgende week terug.
Volgende week direct naar Super Tuesday.
Want dan zal er wellicht... me nog een groot vraagteken erbij zetten.
Ja.
Wat duidelijkheid zijn
dan
over...
Dan gaan er mensen afvallen. Dat kan niet anders.
Mm.
En als dat niet gebeurt, dan zeg ik... Dan komt de kans voor zo'n brokered convention, waarbij niet één kandidaat in de eerste ronde gelijk 50% krijgt, dichterbij. En daar kunnen we ook weer een hele boom over opzetten.
Okay. Maar die is voor volgende week.
Die is voor volgende week, ja. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, een van de twee correspondenten over Amerika in de podcast Double Dutch.
En ik ben Freke Vuist, een correspondent voor Vrij Nederland en voor Double Dutch. En tot de volgende week.
Hallo, heb je zin in nog een podcast? Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Klinkt je dat goed in de oren? Check dan www.bnr.nl/tichelaar of de bekende podcastplatforms.